Gemeente, goedenavond. De kerkraad heet u en jou van harte welkom in deze dienst, waarin dominee Van der Wind voorgaat. De schriftlezing voor vanavond is uit Matthäus 5 en Efeze 4, als mede uit de Heidelberger Catechismus zondag 40. De kerkdiensten voor zondag 22 april aanstaande. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Van Zetten voor te gaan. En in de avonddienst om 6:30 dominee Van der Wind. Op vrijdag 20 april is er de huwelijksdienst van Joop Kos en Elise Boersma. Deze dienst zal gehouden worden in de Trinitariskapel in Dordrecht en wordt geleid door dominee Van Zetten. Aanvang 3:30. Aanstaande maandag zal het condoleren zijn voor Leen van Ooyen in Ebenezer van 7:30 tot 9:00. En de rouwdienst zal plaatsvinden op DV dinsdagmiddag 1:30 hier in de kerk. Er zijn vanavond twee collecten. De eerste collecte is bestemd voor Timon SGJ Jeugdzorg en de tweede collecte is bestemd voor de kerk. We bevelen beide collecten hartelijk bij u aan. Volgende week is de derde collecte bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De voorzang is Psalm 57, vers 1. Gena, o God, gena, hoor mijn gebeen, want mijn ziel betrouwt op u alleen. We zingen ook vers 2. Ik roep tot God, de koning van het heelal, tot God die het werk aan mij voleinden zal. En we zingen deze psalmversen ritmisch. De kerkenraad wenst u, jou en alle die met ons verbonden zijn, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen, gemeente, van Psalm 139, de versen 8 en 14. De Heere God die gaf in het zesde gebod, waarbij we vanavond stilstaan, bescherming van het leven. Hij zag ons ook aan het begin van ons leven, in de moederschoot. Daar gaat het over in vers 8. De wonderdaan dat God ons gezien en gekend heeft daar. Hij ziet ook nu onze gedachten, ons binnenste. En daarvan zingen we met vers 14. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. We zingen van Psalm 139, de versen 8 en 14. Heere God, die onderhoudt ook alles wat leeft met het voedsel. En daarvoor zingen we hem de lof met Psalm 145, het vijfde vers. Gij sterkt door spijs de rechte tijd hun krachten. Psalm 145, vers 5. Nadat we het geloof hebben beleden. En in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen doen wij belijdenis van het algemene en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Goede tieren God, machtige Vader, u de schepper en de onderhouder van het leven, u brengen we samen de lof voor al uw goedheid, de eeuwen door, voor uw goedheid en trouw in ons leven, voor uw zegeningen ook in onze gemeente. We danken u daarvoor. En ook vanavond geeft u ons het voorrecht om weer bij elkaar te zijn, om de Bijbel te openen en te luisteren naar uw woorden. hier in de kerk en sommigen doen dat thuis. En nu zien wij op u, dat u ons sterkt, dat u ons voedsel geeft, dat u ons de weg wijst en genade toont. En zoals alles wat er leeft op deze aarde afhankelijk is van uw zorg. En Heere, dat ook zo in het voorjaar, in het bijzonder, het weer blijkt, wanneer er van alles tot leven komt, dan ligt daarin een teken van uw grootheid, uw goedheid, van uw wonderlijke kracht in uw schepping. En ook wij mogen u danken voor wat we ontvangen in het dagelijks leven. Ook voor het lichaam. Ook in wat we ervan genieten mogen. En van de krachten die u geeft. U danken wij daarvoor. Maar we bidden het ook dat u het ons geeft, dat wij geleid worden door uw Heilige Geest. U die met uw Heilige Geest in de gemeente woont. U die die geest hebt beloofd en hebt uitgestort. En door wie wij ons mogen laten leiden en vervullen. En nu bidden wij ook deze avond dat u ons verstand verlicht en onze harten opent en ons uw hulp geeft in heel de eredienst. Om goed over u te denken. Om te weten, te belijden en te geloven wie u bent, welke weg u ons wijst, om daarvan ook te spreken. Schenk u hulp in luisteren, in spreken. Geef u zegen ook voor ieder persoonlijk. Er kunnen ook persoonlijke zaken zijn, vragen, omstandigheden, waarin wij uw woord juist ook nodig hebben, dat dat daarin wordt toegepast. Wilt u daarin ook uw hulp geven? Bouw zo de gemeente op. U bidden voor het geheel van de gemeente. Wilt u daarin krachtig werken? Harten openen voor uw woord. Mensen tot bekering brengen, oud en jong. Het geloof sterken. En wanneer mensen niet volharden in het geloof, afdwalen in de manier van hun leven of in hun trouw aan uw dienst. Wij willen van u vragen, wilt u zelf ook hen leiden en trekken, brengen op uw weg? En Heere, dat u ons daarvoor ook wilt gebruiken in de onderlinge ontmoetingen, dat we elkaar ook mogen bewaren en terugroepen bij de gehoorzaamheid aan uw woord. En om ook deel te nemen aan het leven van de gemeente. Schenk daarin ook volharding en trouw. Vanwege uw naam. Omdat u erin geëerd zou worden. U bidden voor uw kerk over heel de wereld. Laat uw koninkrijk komen. Mogen ook uitzien naar die grote toekomst. Dat er vrede en gerechtigheid zal zijn. Dat daar het volle heil doorbreekt. En Christus wordt geëerd en alles voor hem moet buigen. Alle kwaad en onrecht wordt weggedaan. Laat ook dat spoedig komen, Heer Jezus Christus. En nu het vanavond gaat over het leven en het beëindigen van leven, over het gebod om niet dood te slaan, willen we van u vragen dat allen die daar op de een of andere manier mee in aanraking komen, dat u daarin ook wijsheid geeft, gehoorzaamheid, ook kracht en hulp. U bidden we voor vrouwen en meisjes die zwanger zijn en dat niet gewenst hadden, misschien in moeilijke omstandigheden om moeder te worden, of bezwaren zien. Wilt u hen daarin ook nabij zijn en uw wegen wijzen, helpen, geeft dat er ook goede hulp geboden kan worden. U bidden we dat u het ongeboren leven ook beschermen en behoeden wilt, zodat wat al pril begonnen is aan een mensenleven ook geboren mag worden en kan opgroeien in goede omstandigheden. Zegen ook alle inzet die daarvoor wordt geboden door organisaties en mensen. U bidden voor het leven dat juist heel erg kwetsbaar is door ernstige handicaps, door ongeneeslijke ziektes, door hoge ouderdom. Wilt u ook daarin uw bescherming bieden en uw hulp? Ook als het leven zwaar geworden is, als het voor het menselijk oordeel naar de zin ervan gevraagd wordt, dan bidden wij dat u ook daar ons leert om barmhartigheid te tonen en daarin uw wegen te gaan. Schenk ook allen die daar in hun werk mee in aanraking komen, uw krachten en uw hulp. We leggen dit voor u neer en we bidden om uw zegen. En dat doen we in de naam van uw Zoon Jezus Christus, in de verzoening van al onze zonden. Heere, zie ons aan in zijn bloed en schenk ons naar de rijkdom van uw genade, ook deze avond, een gezegende dienst waarin we u groot maken en uw woord met zegen ontvangen. Amen. We lezen vanavond in het Nieuwe Testament het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 5, vers 21 tot en met 26. En vervolgens een gedeelte uit Efeze 4, vers 20 tot en met 32. Met de Bijbel lezen we eerst in Matteüs 5 en daarna in Efeze 4. En uit Matteüs 5 lezen wij de versen 21 tot en met 26. Een gedeelte uit de bergrede van de Heer Jezus. En hij zegt daar: u hebt gehoord dat tegen de ouden gezegd is, u zult niet doden. En wie doodt, zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Maar ik zeg u, al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt raka, zal schuldig bevonden worden door de raad. Maar al wie zegt dwaas, die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur. Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broer iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave. Stel u zo snel mogelijk welwillend op tegenover uw tegenpartij, terwijl u nog met hem onderweg bent, opdat de tegenpartij u niet misschien aan de rechter overlevert en de rechter u aan de gerechtsdienaar overlevert en u in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar, ik zeg u, u zult daar beslist niet uitkomen voordat u de laatste kwadrant betaald hebt. Tot zover uit Matteüs 5. Dan lezen we nu uit Efeze 4. De brief van de apostel aan de christelijke gemeente in Efeze. Hoofdstuk 4. De versen 20 tot en met 32. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u wat betreft de vroegere levenswandel de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerte, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naast. Wij zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig. En vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Tot zover de schriftlezing. In deze leerdienst is aan de orde uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 40. Die zullen we nu lezen. Het zijn drie vragen en de antwoorden daarop. Dus uit de Catechismus, zondag 40. Wat eist God in het zesde gebod? Dat ik mijn naaste, nog in gedachten, nog met woorden of enig gebaar, en nog veel minder door daden, het zij zelf, het zij door tussenkomst van anderen, in zijn eer aantast, haat, kwets of dood. Maar dat ik alle wraakzucht laat varen, ook mijzelf geen kwaad berokken of moedwillig in gevaar begeef. De overheid draagt dan ook het zwaard om doodslag te verhinderen. Maar dit gebod lijkt toch alleen over de doodslag te gaan. Door de doodslag te verbieden, leert God ons ook dat hij de wortel van de doodslag, zoals afgunst, haat, toorn en wraakzucht, verafschuwt. En dit alles voor doodslag houdt. Maar is het al genoeg als wij onze naasten, zoals gezegd, niet doden? Nee, want door afgunst, haat en toorn te verbieden, gebiedt God onze naaste lief te hebben als onszelf en hem met geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en vriendelijkheid te bejegenen, wat hem schade kan zoveel mogelijk tegen te gaan en ook onze vijanden goed te doen. Tot zover zondag 40. Drie punten in de preek. Ten eerste, blijf van het leven af. Ten tweede, pak de wortel aan. En ten derde, toon de liefde van Christus. Drie punten, blijf van het leven af. Ten tweede, pak de wortel aan. En ten derde, toon de liefde van Christus. We gaan zingen van Psalm 76, de versen 1, 5 en 6... Uw gaven die zullen worden ingezameld in de collecte, twee collecten. En vervolgens gaan we zingen van Psalm 76, vers 1, 5 en 6. Gemeente, de Heere God die houdt ervan dat mensen leven. Hij is de levensbron, de God van het leven. En toen hij de wereld schiep, maakt hij die wereld vol van leven. De aarde die bracht talloze gewassen voort en bomen, bloemen. De lucht laat de schepper vele soorten van vogels vliegen. In het water krioelen tienduizenden levende wezens. Prachtig. En de schepper die verheugt zich in dat kunstwerk van zijn handen. De zesde dag vormde hij de mens. En die vormde hij uit het stof der aarde. En toen gaf hij die mens ook het leven. Dat wonderlijke mysterie van de adem. Van de ziel. En nadat God man en vrouw geschapen had, wilde hij dat die mensen zich zouden vermenigvuldigen. Die zegen gaf hij de mensheid als een opdracht. Wees vruchtbaar. Word talrijk. Vervul de aarde. God ziet graag dat er veel mensen zullen zijn. En hij houdt ervan. Van dat leven. De Heer besteedt ook veel zorg aan alles wat leeft. Hij doet de zon overschijnen. Hij laat de regen op de aarde neerdalen. Hij geeft de dieren hun voedsel op zijn tijd. De psalmen die spreken daar ook geregeld over. Het leven dat is van hem. En het mooiste leven, dat is het leven van een mens. Een mens die, zoals God hem geschapen heeft, luistert en spreekt. Een mens die lief heeft en die zijn schepper mag kennen en die schepper zal prijzen. En de Heer God die heeft er iets van zichzelf in afgebeeld. En dat maakt juist de mens zo bijzonder kostbaar. En kijk, daarmee hebben we dan direct een reden waarom een moord zo'n ernstige misdaad is. Dat wonderlijke, dat kostbare geschenk van het menselijk leven, daar maakt iemand dan een einde aan. En wij kunnen dat ook niet meer herstellen als dat gebeurd is. Daarom is moord zo'n ernstige misdaad. Moord en doodslag. En wij worden er voortdurend mee geconfronteerd. Niet omdat dat nou altijd zo dichtbij gebeurt, omdat hier in het eigen dorp, in Brugge, maar elke week iemand zou worden vermoord. Maar ook als dat ver van huis plaatsvindt, dan maakt het toch ook indruk en dat wordt in nieuwsberichten bekendgemaakt. Moord en doodslag in deze wereld. En enerzijds is dat schokkend. Het maakt ons stil. Of het maakt ons verontwaardigd. Maar het is ook iets fascinerends. We willen daar vaak meer van weten. Een moord dat geeft spanning aan een boek. Of aan een film. Een serie, een spel. Moord en doodslag, dat boeit en het schokt. Je kunt er ook van gruwen. Dan nog meer als er wrede methodes worden gebruikt. Of als bijvoorbeeld onschuldige kinderen worden gedood. Of als mensen in grote getalen worden afgeslacht. Maakt grote indruk op ons. En we lezen er ook van in de Bijbel. Zo realistisch gaat het in de Bijbel ook over deze brute wereld, waarin de ene mens de ander van het leven berooft. Waarin in oorlogen veel slachtoffers worden gemaakt. En in de Bijbel is dat soms een gewapende strijd in opdracht van God. Zoals bij de verovering van het beloofde land. Een andere keer is het een straf op de zonde dat een groot aantal mensen de dood vindt. Als je daarbij stilstaat, dan grijpt het ons aan. En het is toch ook wel moeilijk te begrijpen. Het roept vragen op. Neem nu de zondvloed. De mensheid die was zo diep bedorven, de hele wereld was zo slecht geworden dat het God bedroefde dat hij de mens had gemaakt. En daarom liet hij die watervloed komen over de aarde waarmee God iedereen op Noach en zijn gezin na wegvaagde. U zou kunnen denken, is een mensenleven hem dan zo weinig waard? Juist als er zoveel mensen sterven en soms in één keer, telt voor God een mens meer of minder niet. Doet het hen er niet toe of die ene man of vrouw nou wel of niet leeft? Nou, wanneer we dat zouden denken, ook bij zulke geschiedenissen, als we dat zouden denken, dan hebben we het mis. Elk mensenleven telt voor God wel degelijk. Jazeker. Juist na de zondvloed maakt God dat goed duidelijk. En dan geeft hij in Genesis 9 het nadrukkelijke gebod dat als iemand het bloed van een mens durft vergieten, die zal zijn straf zeker niet ontlopen. Genesis 9. De andere geboden die worden in die hoofdstukken nog niet genoemd, maar wel deze. Dit gebod wordt al gegeven. Kom niet aan het leven van je medemens, want die is gemaakt naar het beeld van God. En dat komt dus terug in het zesde gebod van de 10 geboden die op de Sinaï worden gegeven. Gij zult niet doodslaan. Wie die mens ook is, rijk of arm, gezond of ziek, wie die mens ook is, sterk of zwak, of het nou een bekende is, of een vreemdeling, de Heere God die zegt, blijf van zijn leven af. Doden is iets vreselijks. En God verbiedt het ons. God zegt, denk erom dat je geen bloed vergiet. Dan dreigt er straf. Dat krijg je betaald. De overheid heeft daar ook een belangrijke taak in. Daar wijst de catechismus ons ook op. Rechters, koningen, regeringen, die moeten hun burgers beschermen, ook tegen moord en doodslag. En die moeten moordenaars opsporen, om hen te veroordelen en te straffen. En daar mag de overheid zelf het zwaard voor dragen. Deze zwaardmacht, dat betekent dat de overheid de bevoegdheid heeft om wetsovertreders straffen op te leggen. Die zwaardmacht, dat gaat niet alleen over de doodstraf of letterlijk het zwaard. Maar de overheid die moet het kwade veroordelen, die moet een gepaste straf opleggen. Dat is haar taak. En zo worden moord en doodslag ook enigszins tegengegaan. Mag er dan nooit iemand worden gedood? Er zitten nog wel bepaalde vragen aan. In de wetten van Mozes kunnen wij lezen dat ze toen in Israël sommige overtredingen met de dood moeten vergelden. In Israël moest men een moordenaar ter dood brengen. Zo had God het hen zelf gezegd. En hoe zit het dan met u zult niet doden? Het Hebreeuwse werkwoord, dat geldt voor het doden waartoe je geen recht hebt gekregen. Het wederrechtelijk doden. En dat is een andere vorm van doden dan wanneer je in oorlogstijd de vijand uitschakelt. Niet dat je dan maar lukraak mag rondschieten. Wanneer je als militair in oorlogsgebied of als politie bij een ernstige bedreiging mensen doodt, dan lijkt me dat heel ingrijpend. Maar je staat toch niet schuldig aan dit zesde gebod. Want dit gebod, dat betreft het wederrechtelijk doden. En ze kunnen opmaken uit de Bijbel dat het niet gaat over de doodstraf zoals die in Israël gold, of over oorlogsgeweld. Het gaat ook niet over dieren en planten. Ja, als je nou helemaal niets wat er leeft mag doden, dan zou je ook geen dier mogen slachten om het vlees te eten. Dan zou je bij wijze van spreken nog geen mug mogen doodslaan. Als het alles betreft wat er leeft, dan zou je ook geen boom mogen omzagen, die leeft ook. Dan zou je het koren niet mogen maaien. Nou, dat recht heeft de Heer ons wel gegeven. Dat wat er leeft in de natuur, dat het ons tot voedsel mag dienen. Zowel de plantaardige natuur als ook de dieren. Dit zesde gebod, dat betreft niet alles wat er leeft, maar dat betreft het leven van mensen. Die mag je niet doden. En daar valt natuurlijk het vermoorden onder. Dat is doelbewust, met voorbedachte raden iemand doden. Ook de doodslag. Zonder een plan vooraf, maar in een opwelling of misschien impulsief. En verder wat wij noemen dood door schuld. Die te veel alcohol heeft gedronken. En met de auto de weg op gaat. En iemand aanrijdt, die overlijdt. Dat is dood door schuld. Dat is eigenlijk onbedoeld. Het was niet je bedoeling, maar het is wel verwijtbaar. Of als een grote machine op uw bedrijf niet veilig is en er vindt daarmee een dodelijk ongeval plaats, dan kan dat ook verwijtbaar zijn. Dood door schuld. De overheid heeft dus de taak om de doodslag te verhinderen. Hoe is het met onze overheid? Ondertussen regelt onze overheid in de wet dat er mogelijkheden zijn voor abortus en euthanasie. Wat tegenstrijdig met de Bijbelse opdracht van een overheid. Want ook het nieuwe leven in de moederschoot is menselijk leven wat wij niet mogen doden. Wanneer een mens ongeneeslijk ziek is, wanneer die ernstig moet lijden, moeten wij nog altijd dat leven beschermen. We kunnen niet zelf bepalen wanneer ons leven voltooid is. De Heere God die hecht waarde aan het leven. Zelfs als wij dat niet meer kunnen zien, wij hebben daar niet over te beschikken. Dat recht heeft alleen de Schepper. En daarom blijf van het menselijk leven af. Ik kom bij het tweede punt. Pak de wortel aan. In een beschaafde omgeving lijkt het zo onvoorstelbaar dat je als mens een ander mens zou doden. Waarom doet iemand dat? En waar komt dat vandaan? Nou ja, er zijn verschillende soorten moorden. Er zijn roofmoorden. Iemand heeft bijvoorbeeld kostbare sieraden in huis en bij een overval wordt de eigenaar neergeschoten. Of er ontstaat een heftige ruzie. En die ruzie loopt totaal uit de hand en iemand grijpt een mes en die steekt de tegenpartij neer. Of na een verkrachting wordt het slachtoffer gewurgd, zodat ze het niet meer na kan vertellen. Het kan er massaal aan toe gaan in een burgeroorlog. Er vinden massamoorden plaats. Of zelfmoordterroristen met een politiek doel of uit haat tegen de westerse wereld. Wat veel gruwelijke vormen van moord. En waar komt dat allemaal uit voort? Nu, het antwoord op vraag 106 noemt als wortel van de doodslag afgunst, haat, toorn en wraakzucht. Dat zijn de gevoelens die een mens kunnen drijven tot moord. Afgunst, haat, toorn, wraakzucht. Daar begint het bij dat kwaad van binnen. Want hoe kwam dat nou? Jongens en meisjes, bij Kain en Abel. Hoe kwam dat nou eigenlijk? Waarom sloeg Kain zijn broer Abel dood? Nou, de Heer, die nam het offer van Abel wel aan. En de Heer, die keek niet naar het offer van Kain. En daar kon Kain niet tegen. Waarom Abel wel? En ik niet. En mijn offer niet. Ja. Dat denken jullie misschien ook wel eens. Als een ander wel iets krijgt. Als een ander wel aandacht krijgt. Of een beloning. Maar jij niet. Kain werd jaloers. Hij voelde zich boos en zo begint hij zijn broer te haten. En de Heere die zegt het nog. De Heere waarschuwt hem. Zegt: Kain, waarom kijk je zo boos? Als jij het goede doet, zal ik jou ook aannemen. Maar Kain luistert niet. Kain maakt zich kwaad van binnen. En dan slaat hij Abel dood. Nou, ik hoop dat niemand van jullie ooit iemand zal doden. Maar dat gevoel van binnen, dat begrijpen we best. Je wordt boos, je vindt iets niet eerlijk, of je bent heel erg jaloers en dan kun je iemand gaan haten. En je krijgt slechte gedachten en je wilt wraak nemen. Nou, dat is de wortel waar ook een moord uit kan groeien. Bij een plant zitten de wortels onder de grond. Die zie je niet. Maar die wortels die sturen wel de voeding naar boven. Zonder wortel zou de plant er niet zijn. Zou de plant geen vrucht dragen. En soms is de plant nog klein. En draagt hij nog lang geen vruchten. Maar de wortel zit er toch wel. En u zegt de Heer Jezus in Matthäus 5. Dat niet alleen wie een mens van het leven berooft schuldig staat. Maar ook wie op zijn broeder ten onrechte boos is. Die wortel van afgunst, van haat, van wraakzucht, dat rekent de Heere ook als doodslag. Daarmee overtreden wij het zesde gebod. Nou, dat leeft heel sterk onder de mensen. En dat komt ook dichtbij. Rivaliteit, dat je je naaste ervaart als rivaal en je voelt een strijd om de meeste aandacht of om de waardering of je voelt je bedreigd in je kansen of je voelt je benadeeld omdat je minder krijgt of omdat je minder kunt. Rivaliteit, het kan er zijn binnen een gezin, tussen broers, of onder collega's, of in een andere groep. Iemand die staat je in de weg en die wil je het liefste weg hebben, weg uit je leven. Die wil je opzij schuiven, wegdrukken of een ongeluk toewensen. God zegt nee. Nee, blijf van zijn of haar leven af. Ook in uw gedachten, ook in uw verborgen verlangens. Misschien is het oneerlijk, inderdaad. Misschien is ze lastig. Misschien staat hij je plannen in de weg. Misschien heb je zelf veel minder. Maar u zult niet doodslaan. Misgun uw naaste het leven niet. Het is zo herkenbaar in deze wereld. Als mensen zich niet begrepen voelen, niet gezien voelen, of ze raken vaak teleurgesteld, of mensen liepen tegen de moeilijkheden van het leven aan en dat kan je frustreren. En eigenlijk ben je boos op het leven. Je bent boos hoe het allemaal loopt. En je komt in een spiraal van verbittering. En uit zo'n bittere wortel groeien giftige vruchten van haat, van wrok, van cynisme. Waarmee je een andere gaat negeren. Of waarmee je die andere gaat kwetsen. Of je begint overal boos op te reageren. Of je kunt in woede uitbarsten. Of waarmee je in het uiterste geval iemand vermoordt. Iemand heeft eens het beeld van een auto gebruikt. De auto van een moordenaar die heeft 4 versnellingen. En u leest in het antwoord op vraag 105. De eerste versnelling, dat zijn de gedachten. En als het wat op snelheid komt, als de motor wat meer kracht geeft, dan zijn het woorden. De tweede versnelling. En daarop volgende gebaren. En tot slot de moord als daad. De auto van een moordenaar, die heeft 4 versnellingen. Gedachten, woorden, gebaren en daden. En van nature zitten we allemaal in die auto. Hoe vaak rijdt u in de eerste versnelling? Ook dat begin van die gedachten, wat nog niemand ziet, daar heeft God een afkeer van. En u weet hoe snel het eruit kan komen, in woorden. En een gebaar dat kan nog krachtiger zijn, een dodende blik, een dreigende beweging met de handen. Doodzwijg. Ja, uit die wortel komen allerlei giftige vruchten voort. Dat je een ander kwetst, vernedert door hoe je hem behandelt. Dat je iemand in zijn eer aantast, vals beschuldigt. Onder die woorden valt natuurlijk ook wat er digitaal wordt gecommuniceerd. Op Twitter. In een WhatsApp groep. Via de e-mail. Zijn soms ook venijnige woorden of pesterijen, bedreigingen en scheldpartijen. Wat is er toch mis? Ja, het mensenhart, dat is een beerput waar veel vuil uit voortkomt. Wat erg dat deze dingen zoveel voorkomen onder ouderen die verbitterd zijn of die zoveel ruzie maken, maar ook onder jongeren en kinderen. En weten jullie wat de Heer Jezus heeft gezegd? Als iemand uitschuilt, dan heb je in je hart hetzelfde gedaan als een moordenaar. Als je tegen iemand zegt, dwaas, stomme vent, dan ben je schuldig aan het zesde gebod. En nu voelen wij ons eerder een slachtoffer dan een dader. Want u kunt natuurlijk vanavond luisteren met de gedachte, ja, wat die dominee zegt, dat doen ze allemaal tegen mij. En dat kan waar zijn. Het kan zo zijn dat u wordt vernederd door deze of gene, dat je wordt gehaat. En in de Bijbel is veel aandacht voor mensen die lijden onder haat, die lijden onder onrecht en nijd. Maar we moeten niet vergeten, wij kunnen ons ook gekwetst voelen dat het onterecht is. We krijgen minder aandacht dan een andere, we werden gepasseerd. We rekenden eigenlijk op de eerste plaats, maar we werden overgeslagen. Nou, pas even op. We kunnen ook wel eens te hoog van onszelf denken of menen er overal recht op te hebben. Dat eigenlijk onze hoogmoed dwars zit. Dat er sprake is van een gekrenkte trots. Bewaak uw eigen hart met de hulp van Gods geest, gemeente. We kunnen de fout bij anderen leggen. Terwijl misschien de echte fout in ons eigen hart zit. Bewaak dat. Want er komen de frustraties en er komen ruzies en niemand wil toegeven. Want we voelen ons gekwetst. En dat kan zo zijn, dat je gekwetst bent. Of is het gekrenkte trots? Vraag het maar aan de Heer. Vraag het dat Hij ons eerlijk maakt. Laat Hem je getuige zijn. En laat zulke dingen niet te lang zitten. In Efeze 4 lazen we, word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Want dat gebeurt dan. Als je dat doet. Wie blijft zitten in zijn boosheid, die geeft de duivel de ruimte. Het kan een hele innerlijke strijd zijn. Ik denk dat jonge mensen daar ook van weten. Soms ben je boos op hoe de dingen lopen. Of iemand ligt dwars in jouw toekomstplan. Je doet in je leven frustraties op. Of je bent jaloers op iemand uit je omgeving. En dan moet je daar goed mee omgaan. Hebben wij daar niet allemaal op zijn tijd mee te worstelen? Om daar goed mee om te gaan. De wet zegt, u zult niet doodslaan. Maar dat begint wel met een eerste versnelling. Pak de wortel aan. Het woord van God zegt dat wij moeten leren vergeven. Het woord van God zegt dat we onze naasten zullen liefhebben als onszelf. Dat we die ander met geduld moeten bejegenen en met zachtmoedigheid. Nou, ga er maar aan staan. Met alles wat er kan gebeuren. Als je onkruid uit je tuin trekt en de wortel die blijft zitten. Het groeit na een paar dagen weer boven de grond. Het valt nog niet mee om dat weg te krijgen. Hoe moet het wel? We komen bij het derde punt. Blijf van het leven af. Ten eerste, ten tweede, pak de wortel aan. Ten derde, toon de liefde van Christus. Hoe deed de Heer Jezus het? Ja, de Heer Jezus die ondervond veel vijandschap. De Heer Jezus die werd gekwetst. Hij werd veracht. De Heer Jezus die werd
vals beschuldigt enorm.
En zelf is Jezus echt heel anders. Hij vergeldt het kwade niet met kwaad. Hij bad voor de mannen die hem kruisigden. De Heer Jezus Christus, die is zo heilig. Hij komt met zijn genade bij vijanden. Hij is vriendelijk. Hij is barmhartig. Hij is geduldig. De Heer Jezus is bijzonder zachtmoedig en nederig van hart. Hij is de nieuwe mens. De nieuwe mens zoals God het wil zien. Ook volgens vraag 107. En ondanks ons boze hart wil Christus onze verlosser zijn. En hoe zwaar wij hebben gezondigd, ook tegen het zesde gebod. Of het nou in de eerste versnelling was, de tweede, de derde, of de vierde. Ook voor een moordenaar stierf hij aan het kruis. Gaf hij zijn leven uit liefde als borg om ons met God te verzoenen. Zo deed de Heer Jezus het. En denkt u dan vanavond, ja, maar dan moet ik toch wel eerst mijn eigen hart in orde krijgen. Wat ik bij mezelf allemaal ontdek aan verkeerdheid, dat moet ik toch wel eerst met wortel en tak uitroeien. Maar nee, dat lukt ons maar niet. En daarvoor is hij juist gekomen. Kom. Met al die zonden, kom ermee aan zijn voeten om genade. Want wie zijn zonde belijdt bij Christus en wie zich vastklampt aan zijn belofte, die gelooft in hem, die wordt gereinigd. En zo wordt u opnieuw geboren. Zo komt er nieuw leven. Wie zich vastklampt aan hem, die gaat leven met Christus. Die zal leven door zijn geest. We kunnen niet onszelf in eigen kracht reinigen. Probeer maar niet jezelf te handhaven. Verlies het van Gods genade. En daar zullen we het vinden. Aan zijn voeten. Tot Christus, de volkomen zaligmaker, komen. Daar begint de strijd tegen het vlees. Tegen al die kwade begeerten in je hart. Tegen je afgunst. De strijd tegen je wraakzucht. Tegen je bitterheid. Door het geloof worden wij één plant met Christus. En dan krijgen we ook iets van zijn geduld. En dan leren we steeds meer van zijn zachtmoedigheid. En we maken vrede met onze naasten. Ja, dat blijft niet bij een andere houding van binnen. De Heer leert het ons ook in de praktijk te brengen. Dat wij die liefde van Christus laten zien in de goede werken van het geloof. En met Christus doet niet alleen de naaste geen schade meer, maar wat die ander kan schaden, probeer ik ook tegen te gaan. Zoveel mogelijk, leert zondag 40 aan het eind. Zelfs voor wie ons een vijand is. Exodus 23 geeft daar een voorbeeld van. Dat is de verwijstekst onder letter K. Een voorbeeld uit Exodus 23. Als iemand zich vijandig tegen u gedraagt en je ziet dat die persoon een probleem heeft, daar is het voorbeeld dat zijn ezel door de knieën is gegaan onder de last, dan moet je zo iemand te hulp schieten. Ook al zou het een vijand zijn. Wees als de barmhartige Samaritaan. Heeft Christus dat ook niet voor ons gedaan? Van nature vijanden. Door onze zonde werd hij gekruisigd. Wij mensen hebben hem gedood. Maar hij biedt ons zijn genade aan. Hij staat klaar om u en jou de zonde te vergeven. Je leven is voor hem kostbaar. Hij heeft geen behagen in uw dood, maar dat u zich bekeert en zult leven. Luister dan naar zijn woord. Volg Christus in afhankelijkheid in zijn weg. Leer van hem dat hij zachtmoedig is. Of, zoals het lazen in Efeze 4. Laat alle bitterheid, woede, toren, geschreeuw en laster van u worden weggenomen met alle slechtheid. Wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig. En vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Amen. Wij gaan nu zingen van Psalm 35, de versen 5 en 6. Uit Psalm 35 zingen wij de versen 5 en 6. Laten wij danken en bidden. Trouwe God, hemelse Vader, we brengen wij de dank voor uw woord, voor uw gebod. En hoewel het ons ook beschuldigt en de zonde blootlegt, erkennen wij, Heere, dat uw gebod goed is, heilzaam. En we mogen er naar luisteren, ook wetend dat onze Heere Jezus Christus het heeft vervuld, er door hem verzoening is en ook een nieuw leven. Door hem de tweede Adam. En nu bidden wij van u. Geef dat dat ook krachtig doorwerkt in ons hart en leven. Dat wij met hem herschapen mogen worden. Meer en meer vernieuwd naar uw beeld. Schenk ons uw kracht in de strijd tegen alle bitterheid en boosheid, alle afgunst en wraak in onze eigen hart, in onze eigen gedachten, in frustraties. Wij bidden van u, Heere, wilt u ons ook uw liefde geven, ons daarmee vervullen, opdat we daarmee bekleed zijn. En zo onze weg door het leven kunnen gaan. Dat die vrucht van uw geest rijk tot bloei komt. In het persoonlijk leven. Ook dat we mogen opmerken, samen als gemeente. Dat dat ook getuigenis is in deze wereld. Waarin zoveel haat is en doodslag. Ook in ons land zoveel boosheid is en zoveel wordt gescholden. Wij vragen van u, maak uw kerk, maak ons ook daarin heilig, niet om onszelf daarmee te eren, maar opdat uw werk en uw naam wordt geëerd. U willen we bidden. Voor allen die te lijden hebben onder onrecht, kwaad, bedreiging. Wilt u zelf daarover oordelen. En wie daardoor getroffen wordt of vernederd is. In uw bescherming nemen. Uw barmhartigheid tonen. Daarin helpen en dragen. U bidden voor allen die in hun nabijheid misschien wel te maken hebben gekregen. Met moord of doodslag, of dood door schuld. Wilt u ook daarin helpen in de vragen die zo op een mensenleven af kunnen komen, in het leed dat gedragen wordt. U bidden voor militairen die soms ook moeten doden. We bidden voor politiemensen die ook in bedreigende situaties kunnen zijn. En in sommige gevallen hun wapens moeten gebruiken. Wilt u hen daarin ook helpen dat alles in goede orde zal gebeuren. Ook ter bescherming van burgers, van veiligheid, van vrede. En wanneer dat ook moeilijk voor hen is of wat ze daarin kunnen meemaken. Gedenken en help hen om ook die dingen te verwerken. U bidden voor onze militairen. Die vanuit ons land zijn uitgezonden naar verschillende gebieden in deze wereld. Om daar vrede en gerechtigheid te dienen. Schenk ze uw bescherming. Geef dat het ook mag bijdragen aan de vrede onder de volken. U willen we zo deze dingen voorleggen. Voor wat er allemaal gebeurt. Voor wat we mee kunnen maken. Gedenk ons ook in deze week. in het dagelijks werk wat we mogen doen, in de ontmoetingen die we hebben. Leid ons met uw geest, schenk ons kracht en wijsheid in de wegen die we gaan, als er verantwoordelijkheden worden gedragen, als er gebeurtenissen zijn, van vreugde of van verdriet, wilt u in alles nabij zijn. Heere, schenk ons ook de dankbaarheid voor de zegeningen die er zijn, dat we die ook mogen beleven in vrijmoedigheid en vreugde tot eer van uw naam. We brengen u zo onze dank en onze beden. Hoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 122, het derde vers. Dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. We zingen van Psalm 122, het derde vers. In vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.